Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting worden u geschonken van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen gemeente Psalm 84, daarvan het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Psalm 84, vers 6. Gemeente, wij luisteren nu naar de geboden van de Heere onze God en ook naar de hoofdsom ervan. En dan zingen wij daarna Psalm 119, het tiende vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Psalm 119 en daarvan het tiende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hem. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, gij zult lief hebben de Heere uw God met uw hele hart, met uw hele ziel en met uw hele verstand. Dit is het eerste en ook het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Bidden wij om de opening van het woord en de bediening door de Heilige Geest. Groot is uw trouw, Heere, die u aan ons betoond hebt. Wij mogen het nieuwe jaar weer ingaan. En dan mogen wij dat doen met de prediking van uw woord. Dat mogen wij dat doen, Heere, met een samenkomst in uw huis. Juist op de opstandingsdag van de Heere Jezus Christus zullen wij het onderwijs mogen horen wat we nodig hebben voor dit nieuwe jaar dat wij ingegaan zijn. Want dit nieuwe jaar, Heere, dat zal niet verschillen van de andere jaren. Maar het is wel belangrijk hoe wij daarin staan. Of we in het geloof mogen leven. En in het geloof ook de strijd mogen kennen. En in het geloof ook de blijdschap ervaren van al die dingen die u ons geeft. Persoonlijk als gezinnen en als gemeente naar uw naam genoemd. Maar ook in het geloof, Heer, het verdriet en de rouw die we meegenomen hebben het nieuwe jaar in. Want dat was geen jas die we gisteren uitgetrokken hebben. Maar dat is meegegaan, Heere. En dat we dan in het geloof dat mogen verwerken. Het mogen neerleggen bij u. En het maar mogen zeggen, Heere, zorg u toch voor mij. Want wat zou ik zonder u moeten beginnen? Heere, wij danken u dat u deze trouw in ons leven betoond hebt. Dat we vanmorgen hier samen zijn. En we bidden om de opening van uw woord. Dat we dat woord naar ons toe, dat het naar ons toe komt, Heere, in betoning van geest en kracht. Dat het niet maar een verhaaltje is of een of andere vertelling. Maar dat het iets wezenlijks is wat we afwijzen of waar we door getroffen worden. Heere, zend uw licht en uw waarheid, dat die ons geleiden ook vanmorgen in de bediening van uw heilig woord. Geef ons datgene wat we nodig hebben om het aan de gemeente voor te stellen, in al zijn ernst, maar ook in al zijn heerlijkheid. En dat we één ding nodig hebben, Heer, ook voor het nieuwe jaar. Wat Paulus mocht zeggen, het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. En daar gaat het om, Heer. En dat is niet iets uit het boek, uit het hoofd geleerd, maar dat is een wetenschap binnen in het hart, die van dag tot dag ook toeneemt. Dat is een wetenschap die u door uw geest daar werkt, Heer. En die steeds meer en meer ook gaat verlangen naar de heerlijkheid bij u. Heere, gedenk ons in uw huis. Gedenk ook degene die meeluisteren aan de kerktelefoon. Zegen ze op hun kamers, of als ze met elkaar mogen meeluisteren. Geef ons zo een gezegende dienst, zo aan het begin van het nieuwe jaar. En dat wij mogen ondervinden, wat we ook hebben gezongen, dat u goed en mild bent. En dat u ook een zon en een schild wilt zijn voor allen die uw naam aanroepen. Heren, wat zou het groot zijn als ook van ons ieder persoonlijk zou gelden wat we hebben gezongen. Ik ben, o Heren, een vreemdeling hier beneden. Zomaar in deze wereld. En ons werk doen, voor het gezin zorgen. En toch met een groot verlangen rondlopen naar Christus. Hem te bedoelen, zijn eer op het oog te hebben. Wat een strijd ook. Ook in onze gezinnen, ook in de gemeente. Maar zegen ons, Heren, en geef dat dat verlangen er maar mag zijn en er maar mag komen als we het nog missen. Help ons zo vanmorgen in de bediening van uw woord. Geef ons uw heilige geest om deze heilige dienst ook vanmorgen te verrichten, Heren. En laat het zo mogen zijn dat we mogen merken dat u vanmorgen in ons midden bent. Kom, Heere Jezus. Kom, o Vader, Zoon en Heilige Geest. En daal af vanmorgen met uw gezegende werkingen in het midden van ons. En verblijd ons met uw daden. Hoor ons in de vergeving van onze zonden uit genade. Amen. Gemeente, ik lees allereerst uit de psalmen. Psalm 91. Psalm 91. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op welk ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger en van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die op de dag vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijden zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding van de goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden, gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit trekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. En dan lezen wij ook verder in de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. Filippenzen 3, vers 7 tot 14. Filippenzen 3, vers 7 tot 14. Daar luidt Gods woord. In Filippenzen 3, vers 7. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis. Ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus, Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijden zijn dood gelijkvormig wordend, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreeds gekregen heb of alreeds volmaakt ben, maar ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergeet het hetgeen achter is. Strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. De tekst voor de prediking op deze nieuwjaarsdag vindt u in het 10e en het 11e vers van Filippenzen 3. Filippenzen 3, vers 10 en 11. Daar luidt Gods woord en de tekst voor de prediking. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden zijn dood gelijkvormig wordend, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Tot zover. Ik heb enkele afkondigingen dat betreft onze zieken in de Lievensberg. Verblijft mevrouw Friederichs, burgemeester Hoevenstraat, en mevrouw Hagenslager uit Scherpenisse. Thuis Lianne Baai van Mossellaan. En verder denken wij ook aan allen die thuis in Vrederust, het ABG, Ten Anker Verpleging en andere verpleeginstellingen hun verzorging ontvangen. Straks na de dienst, dan is er gelegenheid om elkaar de hand te drukken aan de zijkant in de kerk. Deze week, woensdagavond om 8:00, is de lidmatenkring en donderdagavond om 19:30 mannenvereniging. Dan gaan we nu onze gaven geven voor de dienst van de Heere. De eerste gave voor het diaconaat, tweede gave voor de kerkvoordij en de derde gave voor de verwarming. En dan gaan wij samen zingen, gemeente, van Psalm 16. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En vers 6, gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 3 en vers 6. Christus kennen. Dat is de nieuwjaarswens van de apostel Paulus. Paulus wil iets bereiken. Hij wil iets in zijn bezit hebben. Hij wil winst maken. Wie niet? Wie geen nieuwjaarswensen heeft. Wie niets heeft waar hij in dit nieuwe jaar op wil mikken, is lichamelijk en geestelijk niet in orde. Die is levensmoe. Want God gaf de mens in het paradijs een levensdoel. Welk doel hebt u in het nieuwe jaar? Je wilt voorspoed hebben. Je hoopt dat de genezing zich doorzet. Je wilt de oude weer worden. Je hoopt te trouwen. Je hoopt gezinsuitbreiding te krijgen. Je wilt je studie afronden. Je hoopt werk te krijgen. Werk te houden. Je ambt vervullen. Je wilt het kerkenwerk verrichten. Ieder heeft een doel op het oog. In onze tekst spreekt Paulus. Wat maakt zijn winst uit? Wat is zijn levensdoel? Christus kennen. Dat is een heel bijzonder doel. Deze winst van Paulus is van een ander karakter dan de winst die men in de wereld maakt. Winst maken in deze wereld, dat heeft het karakter van een bodem met geld onder uw leven hebben. Gelukkig zijn met uw bezit en dat uitbreiden. In ieder geval er niets van verliezen. Paulus maakte eerst ook winst. Alleen dat lag nog op een ander terrein ook. Maar die winst had wel hetzelfde karakter. Paulus maakte winst voor God. Die wortel zit er ook bij u en mij in. En de winst van Paulus bestond hieruit. Vertrouwen. Vertrouwen op het teken van zijn besnijdenis. Voor ons op het teken van de doop. Vertrouwen op zijn degelijke opvoeding in de dienst van God. Vertrouwen op zijn begeerte dat hij fariseer, zeg maar dominee, wilde worden. Vertrouwen op zijn leven als een fariseer. Zoals hij leefde, onberispelijk. Daar was niets op aan te merken op de levenswijze van Paulus. Paulus, een man met winst. Die zo met eigen verdiensten God onder de ogen dacht te kunnen komen. Maar door Gods genade, zegt Paulus, is zijn winst voor hem van karakter veranderd. Zijn vermeende winst die hij had voor God werd verlies. Ah, dat is de omgekeerde orde in het koninkrijk der hemelen. Dat heeft de Heer Jezus een en andermaal duidelijk ook gezegd tegen zijn discipelen. Wie zijn leven zal willen behouden, wie zijn leven vast wil houden, die zal het verliezen uiteindelijk. Maar wie zijn leven nu zal verliezen, die zal het behouden. Dit gaat tegen onze eigen verlangens in. Dit gaat tegen onze godsdienstige verlangens in. En hoewel wij door God goed geschapen zijn, staat ons eigen ik hier tegen op. Wij kunnen niet tegen ons verlies. Paulus ook niet van zichzelf. Maar nu wel. Ja, Paulus, zegt u. Paulus. Dat was een hoogvlieger. Dat was een topman in het geloof. Paulus, dat was een krachtfiguur onder de christenen. De eerste apostel van de heidenen. Zoals Paulus, zo zijn er geen twee. Wel nee, man. Wel nee. Paulus was in de diepte de eerste. In de diepte voor God. Met dat diepe hart. Waarin alles zo gelijk blijft in het nieuwe jaar. Trouw meeleven met de kerk. Goed voor je gezin zorgen. Onberispelijk op je werk. Prettig in de omgang met anderen. De huis-aan-huis collectes nooit overslaan. Maar oh, dat hart altijd weer borrelt hierop. Die haat, die wrevel, die jaloezie. Die lust om het kwade te doen. Om kwaad met kwaad te vergelden. Maar Christus kwam in dat diepe hart bij Paulus. En hij maakte daar plaats voor zijn genade. De Heere schonk Paulus een nieuw leven. Een leven dat niemand kent dan degene die het ontvangt. Paulus zag zichzelf in zijn zonde voor de ogen van de alwetende God. Hij knielde neer met een verbrijzeld hart. Want zie, zegt de Heere, Paulus bidt in de diepte. In de diepte. Waar hij zo op vertrouwde. Was weg. Kwijt. Hardhandig afgenomen. Hij had er geen houvast meer aan. Het glipte hem tussen zijn vingers weg. Zijn eigen verdiensten baten niet. De kracht was er af. Waarom? Paulus was toch een nakomeling van vader Abraham? Ja, maar Paulus vergat de les die God aan Abraham geleerd had. Abraham, de vader van alle gelovigen. Abraham, die gehoorzaamheid oefende aan de wet van God. Die Abraham moest zijn eigen kind Isaac offeren. Zijn hele leven stortte toen in puin. Hoe kon dat? Hoe kon dat dat God zo een, die zo gehoorzaam was aan zijn roeping, dat God zo een zo'n zaak oplegde om Isaac te offeren? Maar toen Abraham dat mes omhoog hief, toen sprak God: Abraham, doe de jongen geen kwaad. Nu weet ik dat je Godvrezende bent. Abraham verloor zijn eigen leven. En in dat verlies schonk God hem de winst. Een bijzondere winst. Abraham ontving de gerechtigheid. De kwijtschelding van zijn zonden. En niet door netjes te leven naar de regels van de wet. Maar het is die gerechtigheid die bestaat in het zich overgeven aan de belofte van God. God doet wat hij belooft. Door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd. Zich overgevend aan de belofte van God. Weet het dat God machtig was een dode Isaac te doen opstaan uit het graf. Paulus kreeg die les ook, net als Abraham. God sprak hem apart toe. Toen zette Paulus het mes in zijn eigen gerechtigheid en in zijn eigen hart en in zijn eigen leven. God sprak: nu weet ik, Paulus, dat je Godvrezende bent. Dat je jezelf mij niet hebt onthouden. Zo kan ik je gebruiken, Paulus, als mijn knecht om het evangelie te verkondigen onder de heiden. Dit verlies, dat was zijn winst. In de diepte van zijn verlorenheid, waar niemand naar hem omkeek, was er één die tegen hem sprak. Christus zei: ik heb voor al je zonden betaald, Paulus. Ik heb werk voor je, Paulus. Ik heb werk voor je. Paulus vertrouwde zich toe aan dat volbrachte werk van Christus. Zo daalde een ongekende vrede en een ongekende vreugde in zijn hart neer. En dat is nog de weg. Dat is nog de weg. Dit is de gerechtigheid uit God. En die moeten wij bezitten. Dit is de poort waar u met Paulus doorheen gegaan bent. Of ook doorheen kunt en doorheen moet om uw verdere levensweg vervuld te zijn met een groot verlangen. Met een groot Christus verlangen. Paulus wil Christus kennen. Zijn hart moet helemaal vol zijn van Christus. Maar Paulus, u bezit Christus toch? Jazeker. Christus leeft in mij, zegt hij. Dit verlangen van Paulus om de Heer Jezus te kennen is daar het gevolg van. Wij moeten dit Christus verlangen niet verwarren met het verlangen naar de Heer Jezus om hem voor het eerst te kennen. Dat verlangen bezat Paulus toen hij neergeworpen werd op de weg naar Damascus. Toen zei hij: Heere, wie bent u? Dat verlangen bezat de stokbewaarder toen hij vroeg: wat moet ik doen opdat ik zalig word? Maar het verlangen naar Christus in onze tekst, dat is daar een gevolg van. Het spreekwoord zegt: het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Het geloof zegt: het bezit van Christus is het begin van het vermaak. Dit geloof is uit God. Dit geloof is altijd in beweging. Met Christus vervuld te zijn. Dat wekt weer nieuwe verlangens op. Om steeds meer van hem vervuld te worden. De vergeving in het offer van de Heer Jezus gevonden hebben, wekt het een verlangen op om elke dag die vergeving te mogen ontvangen. Rust vinden in de gemeenschap met Christus, dat zet weer aan tot nieuwe strijd tegen zonde, wereld en eigen vlees. Net zo lang, zegt het doopsformulier, totdat we eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden voor de troon van Christus. Paulus zegt dat ik Christus ken. Christus. Een bruid verlangt naar haar bruidegom om de bruidegom zelf. Dat is het geheim van haar liefde. Het is haar een wonder dat haar bruidegom haar uitgekozen heeft. Ze is toch niet de enigste? En Paulus verlangt naar de verbondenheid met Christus. Dat is het geheim van zijn liefde. Dat is het kenmerk van de wedergeborene. Toets u hieraan. Bezit u Christus verlangen. Dat verlangen dat altijd rust heeft. En toch ook nooit rust. Christus. Het is Paulus een wonder, gemeente, dat Christus hem verschenen is. De Heer Jezus is na zijn opstanding verschenen aan Jacobus en aan Petrus en aan meer dan 500 mensen op één keer. En ten laatste is hij ook aan mij verschenen als een ontijdig geborene, zegt Paulus. Het was eigenlijk te laat voor hem. Paulus kwam er niet meer voor in aanmerking. Maar het was voor de Heer Jezus geen verhindering om ook hem nog tot zijn bruidskerk toe te voegen. Ook mij verschenen. Geen wonder dat bij Paulus Christus centraal staat, he, in dat nieuwe leven dat uit God is. Christus kennen. Wat is kennen? Een jongen zoekt verkering met een meisje. Ze zeggen ja tegen elkaar. Kennen ze elkaar dan? Nee. Maar de liefde is gewekt. En ze geven elkaar in principe het ja-woord. En dan daarna dan gaan ze zichzelf aan elkaar geven door de omgang met elkaar. En hun liefde tot elkaar gaat groeien. En ze gaan zichzelf prijs geven aan de ander. Christus kennen, dat is een grote honger hebben naar het woord van Christus. Dat is een intense lust hebben om zijn woord te onderzoeken. Want in dat woord, daar is Christus in. Wat kan een jongen, kan ook omgekeerd, maar wat kan een jongen blij zijn met een brief van zijn meisje, hè? Hij spelt de woorden één voor één. Leest de brief nog eens. Later nog eens een keer. En hij proeft de liefde van zijn meisje in elk woord dat ze schrijft. Nou, die Bijbel, dat woord van Christus. Zo lezen als je die brief leest. Die grote liefde van Christus. Erin gaan opmerken. Je erin gaan verblijden. Je door dit woord laten gezeggen, gemeente. Prijsgeven in je leven. Alles wat de eer van Christus in de weg staat. Jezelf verliezen. Dat wilde Paulus. Christus kennen. Christus leeft al 25 jaar in Paulus. Als hij deze brief schrijft. Kende Paulus Christus dan nog niet helemaal? Ja en nee. Ja. Maar Paulus zegt: ik heb Christus zo ver leren kennen dat niets mij zal scheiden van de liefde van Christus. En aan de andere kant nee. Want Paulus begeert Christus nog meer te kennen. In Christus bezit hij een ongekende rijkdom. En Paulus die weet nog niet half hoe rijk hij wel is met de schatten die Christus voor hem verworven heeft. Daarom heel zijn hart moet volstromen met Christus alleen, met zijn genade. Voor hem heeft hij alles over. Dat is het geheim van zijn liefde tot God, die in zijn hart is uitgestort. Dat is ook de zuiverheid van het Christusverlangen bij Paulus. Dat is geen hemelverlangen. Toets u zelf als u een bepaald verlangen hebt naar God of naar de hemel. Toets u zelf aan de zuiverheid van deze liefde. Christus dienen om Christus zelf. Dat ik Christus kennen en de kracht van zijn opstanding. Het is vandaag nieuwjaar, maar het is ook zondag. De opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Wat is dat een wonder dat we het nieuwe jaar nou precies met de opstandingsdag van Christus mogen beginnen. De kracht van zijn opstanding. Wie weet wie het nodig heeft vanmorgen. Wat bedoelt Paulus daarmee? Met de kracht van zijn opstanding. Op school, daar wordt het vak natuurkunde gegeven. En bij natuurkunde, daar leer je iets over atoomsplitsing. Om atomen te splitsen, is er kracht nodig. En als er zo'n atoomsplitsing plaatsvindt, dan komt er een enorme hoeveelheid energie vrij. Wel nu gemeente, het is een gebrekkig voorbeeld, maar Christus is opgestaan uit de doden. Dat is een kracht God tot zaligheid. En als Paulus dus verlangt naar de kracht van Jezus' opstanding, dan verlangt hij naar de Heilige Geest die hem deze overwinnende kracht schenkt. Houdt de Heilige Geest die overwinnende kracht in, dan is Paulus net als ieder ander mens slap, moedeloos, zonder ruggengraat. Nooit eens wat extra's voor de Heere doen. Geen levendig verlangen naar Christus. Paulus begeert de kracht van Jezus' opstanding te kennen. De kracht ervan. Waarom? Die kracht die overwint de gelovigen. Zoals Thomas overwonnen werd toen hij uitriep: mijn Heere en mijn God. Dan ga je het verliezen van dat volbrachte werk van Christus. Zalig verlies, gemeente. Dat kleine beginsel. Dat enkele woordje wat God eenmaal tot uw hart gesproken heeft. Dat altijd in je werkt. Ook al is het nog niet vervuld. Die dorst naar de vergeving van Christus. Dat zal niet worden vernietigd. Ook niet in het nieuwe jaar. Al is het dat ik in dit nieuwe jaar, dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb, dat ik er niet één van gehouden heb, dat ik tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans schenkt God mij uit louter genade, uit pure genade, zonder verdiensten van mijn kant. God schenkt mij de gerechtigheid, de vergeving van mijn zonden om Christus wil. Op zo'n wijze, alsof ik zelf nooit geen zonde gekend nog gedaan had. Dat is de kracht van het geloof, gemeente. Mijn Heere en mijn God, die zekerheid. Maar die overwinnende kracht van de Heer Jezus, die doet nog meer hoor in je leven. In Paulus leven. Wie met elkaar trouwt, die gaat ook met elkaar leven. Dat oude, vrijgezelle leven kun je niet handhaven. Gods genade geeft u niet als Lazarus weer terug aan het oude leven hoor. Nee, de Heer die neemt de lust tot dat oude leven uit u weg. En hij geeft u een intense lust tot een nieuw godzalig leven. God geeft u zijn geboden. Zijn dag, zijn woord, zijn dienst, zijn huis, zijn gemeente. En daarvoor heeft Paulus die opstandingskracht in hem nodig. Dat is bevinding. Bevinding. Is bevinding nodig? Allernoodzakelijkst. Uit de Romeinenbrief weten we dat Paulus de overwinnende kracht van Christus nodig heeft om tegen de machten van zijn eigen vlees, maar ook tegen de machten van buitenaf, de zonden en zo, om die daartegen te strijden. Om dat oude verlangen, om toch weer eigen verdiensten erbij te halen, om dat onder de duim te houden. Christus alleen. Hoe sterk zijn die oude machten nog bij Paulus? Ze zouden hem van het spoor van Gods wet afhalen. Hè? En dat oude verlangen, dat is in staat, gemeente, om hem bij de vergeving van Christus weg te halen. Om hem bij dat kruis van zijn heiland weg te trekken. Nee, door eigen kracht doet Paulus niks hoor. Dan verliest hij het van die oude machten. Dat weet hij maar al te goed. Daarom verlangt hij naar de opstandingskracht van Christus in hem. Heeft Paulus die kracht van Jezus' opstanding nodig? Brood nodig. Het huwelijk, dat is een gemeenschap waarin men lief en leed met elkaar deelt. De gemeenschap met Christus betekent voor Paulus dat hij deel krijgt aan het lijden van Christus. Smaadt hij het lijden om de naam van de Heer Jezus? Christus, die zei tegen Paulus, toen hij de gemeente vervolgde en toen de Heer Jezus hem staande hield, toen zei de Heer Jezus tegen Paulus: wat vervolg je mij? Hij zei niet: wat vervolg je mijn gemeente? Paulus, wat vervolg je mij? Want na Pinksteren leefde Christus in zijn gelovigen glorievol verder. Ze waren verblijd om smaadheid te lijden voor de naam van Christus. Ze stierven met de naam van Christus op hun lippen. Ja, diezelfde smaadheid die Paulus er bij Gods kinderen niet uitkreeg toen, die krijgt nu niemand er bij Paulus uit. Wonderlijk zijn Gods wegen. Gemeenschap aan het lijden van Christus. Niet als aanvulling. Als zou de Heer Jezus in zijn lijden tekort hebben gehad. Geen aanvulling, maar navolging. De Heer Jezus heeft ook met zijn reine ziel geleden van de fariseeën en schriftgeleerden. De Heer Jezus heeft geleden van de wereld die hem niet kende. Maar de Heer Jezus heeft het zwaarste geleden van zijn eigen verbondsvolk. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen, geloofden het niet. Ze wilden niet van hem weten. Ze wilden niet weten van een zaligheid door het geloof in Christus alleen. Ze wilden zichzelf op de borst slaan. Als de Heere straks tegen hen zou zeggen, kom in, gij gezegende van mijn vader. Ja, natuurlijk, Heere. Dat had ik wel gedacht, dat ik daarbij zou zijn. Nou, in ons teksthoofdstuk, daar strijdt Paulus ook tegen dat soort mensen. Joden die christen geworden zijn, wat wilden ze? Ze stelden iedere christen, wie die ook was, een heiden of noem maar op. Iedere christen, die moest zich laten besnijden en die moest zich ook nog houden aan de spijswetten. Dat ging zelfs zo ver dat ze zeiden, ja, als je dat niet doet, dan kom je niet in de hemel. Dan zul je nooit de zaligheid van de Heer Jezus ervaren. Nee, zegt Paulus, zo heb ik ook gedacht. Maar mis hoor, mis. Dan zet je jezelf en anderen op een dwaalspoor. Ze nemen het Paulus niet in dank af, maar Paulus wijkt niet. Dan leidt hij liever smaadheid om de naam van Christus dan dat hij toegeeft. Is Paulus dan zo onverzettelijk? Nee, maar dit is de opstandingskracht van Christus die in hem werkt. Christus was in Paulus. In het nieuwe jaar zal de gemeente van Christus ook aan deze verzoeking niet ontkomen. Ze zal te maken krijgen met deze verzoeking uit de wereld, maar ook van binnenuit, uit de kerk. Er zullen altijd aanvallen komen op de 100% genade van Christus. Komt het niet van buitenaf? Komt het niet uit de kerk? Dan komt het nog wel uit je eigen hart. Maar God zegt, mijn genade is u genoeg. Begrijp je dat verlangen van Paulus? Dat hij de opstandingskracht van Christus in hem wil hebben. Dat die kracht werkzaam in hem is. Gemeenschap aan het lijden van Christus. Ik betrek het ook, gemeente, op de houding van Christus onder zijn lijden. Paulus die verlangt dat hij ook de houding van de Heer Jezus, dat die openbaar komt in zijn leven. Hoe was Christus houding onder zijn lijden? Jesaja zegt, als een lam werd Christus verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Petrus zegt, als de Heer Jezus gescholden werd, schold hij niet terug. En als hij leed, dan dreigde hij niet met een straf of zo, maar dan gaf hij het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En Paulus heeft ook met eigen ogen gezien, gemeente. Toen Stefanus gestenigd werd. En daar heeft hij een voorbeeld van gezien. Nog hoort hij Stefanus bidden. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Het was alsof Christus zelf in Stefanus bad. Christus' opstandingskracht kwam in een stervende Stefanus openbaar. Nog hoort hij die mannen en vrouwen die hij in de gevangenis gegooid heeft. Nog hoort hij ze juichen, bij wijze van spreken. Delf vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. We gaan ten hemel in. En we erven koninkrijken. Christus was met zijn opstandingskracht aanwezig in zijn kinderen. En nu had Paulus zelf gemeenschap aan het lijden van Christus. Zegent ze die u vervloeken. Hebt u vijanden lief. Doet wel degene die u haten. Bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Wees niet hooggevoelend, maar vrees. Gemeenschap met Christus. De oefening daarvan werpt een heerlijke vrucht af. Dat maakt alles goed. Dan kruisigt de wereld u. Maar u kruisigt de wereld. U gaat afsterven aan al uw zonden. Ook aan die zonden die u voor het laatst bewaard hebt om ermee te breken. Dat kan al heel vroeg beginnen. Dan mogen onze jongens en meisjes ook vanmorgen wel moed uitputten. Dat kan al heel vroeg beginnen. Dat kan op een hele kinderlijke manier ook in jullie leven naar voren komen. Hoe aangenaam is de gestalte van David, de jonge David, in die strijd met Goliath. De opstandingskracht van de Heer Jezus kwam bij hem openbaar, wat hij zegt, ik zal heen gaan. En ik zal met die Filistijn strijden, want hij heeft de naam van mijn God gelasterd. En dat gaat zo het hele leven door. En die strijd eindigt bij je sterven. Ook in het nieuwe jaar zal voor de gemeente van Christus deze gestalte kenmerkend zijn. In haar gemeenschap aan het lijden van het lichaam van Christus. Beoefent u deze gestalte. Moeder, zei een meisje, ik heb vannacht gedroomd van de Heer Jezus. Hij leek op u. Paulus begeert Christus te kennen. En ook zijn dood gelijkvormig te worden. Wat bedoelt Paulus daarmee? Twee dingen. Ten eerste, hij wil dezelfde weg gaan als Christus. Maar het sterven van de Heer Jezus, dat was een betaling voor de zonden. Wil Paulus dan met zijn sterven dan nog een laatste betaling doen? Nee. Dat offer van Christus is af. Maar wat was nou kenmerkend voor de dood van Christus? Hij ging door de dood naar het leven. Hij ging via het kruis naar de kroon. Hij ging door het lijden heen tot de heerlijkheid. Nou, dat is de grondwet van het koninkrijk Gods gemeente. Indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, dan brengt het geen vrucht voort. Maar indien het sterft, zo draagt het veel vrucht. Het leven van de gelovigen is een stervend leven. En dat draagt vrucht. Hij zal de zonde doden. Want de zonde mag niet meer op de troon in zijn hart zitten. En zijn bevelen uitdelen. Het is nu eenmaal onmogelijk. Dat een gelovige die Christus lief heeft. Dat hij nooit het oude leven aan de hand houdt. Dat is onmogelijk. Want dat oude leven, dat is een last. En de overblijfselen van die oude machten en die zondige begeerten, een groot verdriet. Nochtans, in dat verlies ligt uw winst, ook in het nieuwe jaar. Zodat een christen ineens, midden onder zijn werk, die opstandingskracht kan ervaren. En dat hij zomaar begint te zingen. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En het tweede, dat is, Paulus wil ook dezelfde houding, dezelfde gestalte als die Christus had in zijn sterven. Wat was de houding van de Heer Jezus? Hij was gewillig. Hij bad, Vader, niet mijn wil, Maar u wil geschieden. Paulus wil sterven. Maar op Gods tijd. En de opstandingskracht van Christus stelt hem in staat om later aan Timotheus te schrijven. Ik word tot een drankoffer geofferd. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. En dan roept hij niet alle dokters. Dan zoekt hij niet alle mogelijkheden meer uit. Maar dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de loop voleindigd. Voorts is mij weggelegd de kroon. Die de rechtvaardige rechter mij zal geven. En niet alleen mij, maar allen die de verschijning van de heiland hebben lief gehad. En dan zegt Paulus tenslotte, gemeente, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dat is het einddoel. Hierbij moeten we niet denken aan de laatste dag, de wederkomst van Christus. Tenminste niet aan de opstanding van alle doden. Maar Paulus die spreekt hier over de verheerlijking van lichaam en ziel van de gelovigen. Wat zegt de begrafenisondernemer? Wilt u nog afscheid nemen van de overledene? God niet. God neemt nooit geen afscheid van de overledene. Voor de ongelovigen, dan neemt God pas afscheid op de laatste oordeelsdag. Maar van de gelovigen neemt God nooit afscheid. Hij die in uw goed werk begonnen is, hij zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Want indien wij met Christus lijden, we zullen ook met hem verheerlijkt worden. Een onverderfelijk lichaam, een zuivere ziel, een volkomen nieuw hart, zonder enige zondesmet. Begrijpt u Paulus, als hij zegt, of ik enigszins mogen komen, dat betekent niet of ik er misschien wel komen kan. Het is niet twijfelachtig hoor. Zou het wel of zou het niet? Haal ik het? Zou ik het halen? Of zou ik het niet halen? Paulus haalt het. Want Christus heeft het gehaald. Maar het geeft de strijd van het geloof aan. Ook in het nieuwe jaar. De opstandingskracht van Christus, gemeente, is nodig. Opdat ik door de voorspoed of door de tegenspoed, door het werk op mijn bedrijf, of door het bezig zijn in mijn gezin, of door het leren op school, en ook in het ambtelijk werk, dat ik niet uit het oog zal verliezen dat ik op reis ben naar de wederopstanding der doden, of ik enigszins mogen komen. Dat is de toon van de ootmoed. Een christen, een christin lag eens op de sterfbed. De omstanders die dachten dat ze al overleden was. Ze is er, zeiden ze. Ze is er. Toen sloeg ze haar ogen open. En ze zei, oh, ik dacht dat ik er al was. Mag ik nog een slokje water? Ze nam een slokje water. En ze ging liggen. Haar lichaam ontspande zich. Toen was ze er, die dorst naar de heerlijkheid van Christus. Wat zullen ze daar schoon zijn? Wat zullen ze daar schoon zijn? Dat is nou of ik enigszins mag komen tot de wederopstanding der doden. Gemeente, wat is uw levensdoel voor het nieuwe jaar? Staat de wereld? Reken dan niet op de hemel. Wat u zaait, dat zal u ook maaien. U bent een vertegenwoordiger van een failliet bedrijf. Want wij liggen midden in de dood. Dat is zo vaak voorgelezen hier. Met het doopsformulier, hè? Dat we midden in de dood liggen. Dat we midden in de dood liggen. God is machtig. Door de opstandingskracht van Christus. U een totaal nieuw leven te schenken. Hebt u hem nodig? Het kan hoor. Kunt u niets van dit Christus verlangen. Uw eigendom noemen? Mist u het? Werk het niet weg? Word ook niet wanhopig? Leg het aan de Heere voor. Hij weet raad. En ook voor u wel een weg om deelgenoot te worden van Christus en van zijn opstandingskracht. Is uw levensdoel Christus geworden? Christus en zijn opstandingskracht. Zalig allen die het heimwee naar de Heer Jezus kennen. Ze zullen ook in dit nieuwe jaar geleid worden van kracht tot kracht. En ze zullen straks verschijnen voor God in Sion, om dan voorgoed altijd bij de Heere te zijn. Amen. Psalm 17, vers 7. Red mij van hen die het ruim genot. En vers 8, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17, vers 7 en 8. Laten we samen danken en voorbeden doen. Heren, op deze eerste dag van het jaar komen wij tot u om u te danken dat u met ons wilde beginnen. En dat we hier mochten zijn. En of we dat Christus verlangen mogen bezitten, heren, voor het eerst of opnieuw. Dat de opstandingskracht van u, o Heere Jezus Christus, in de gemeente wonen en werken. Opdat er zoveel worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Maar dat ook de gemeente mag zijn een lichtend licht en een zoutend zout. Ook in dit nieuwe jaar. dat het een licht mag uitstralen in deze donkere wereld. Heere, wij danken u dat uw gemeente dat ook mag zijn en ook zal zijn naar uw beloften. Ook al kunnen wij dat soms helemaal niet bekijken, maar gij hebt het zelf beloofd. En Heere, geef allen voor wie dat een lust is, om zo hun licht te laten schijnen, tot eer van u en tot zegen van de naaste. Geef ze daarin wat nodig is, wat we vanmorgen mochten horen in de prediking, dat Christus verlangen. En die opstandingskracht en die gemeenschap aan zijn lijden, maar ook of we dan ook enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Heere, wij bidden voor onze zieken, thuis en in het ziekenhuis en overal waar ze verpleegd worden. Wilt u ze in het nieuwe jaar nabij zijn en sterkte geven? En ook kan het zijn genezing, Heere, maar bovenal dat verlangen of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Om Christus, mijn lieve zaligmakers wil. Wij bidden voor de rouwdragenden, die ook in de komende week aan het graf zullen staan, Heere. Wilt u ze erdoor helpen, dat de kracht van uw woord, legt daar de opstandingskracht in, Heere. Opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat op de akker van de doden het leven openbaar komen, dat eeuwige leven dat gij geschonken hebt door Jezus Christus onze Heere. Wij bidden voor de wereld, voor de volkeren van de aarde, voor alle die in hoogheid zijn gezeten. Geef wijsheid en licht, Heere, en bovenal dat vanuit de vreze van uw naam de beslissingen genomen mogen worden. Wij bidden voor land en volk, voor ons vorstenhuis, voor alle die een taak hebben in de regering. Zegen het en laat het zo zijn, Heere, dat we ook in dit nieuwe jaar toch in stilheid mogen samenkomen rondom uw heilig woord. En dat ook ons land en volk zal terugkeren tot uw getuigenis. Wij bidden voor de scholen, voor onze jongens en meisjes, voor alle die het onderwijs geven, zegen dat onderwijs, Heere. Bovenal, als het gebracht wordt naar uitwijzen van uw heilig woord, wilt u daar onze jongens en meisjes dan een zegen van meegeven. En zegen ze ook met hun studie en met alles wat daarbij gedaan moet worden. Wij bidden voor de komst van uw koninkrijk in ons eigen land, maar over heel de wereld. We bidden voor onze kerk. Bewaar haar, Heere, bij uw woord en uw getuigenis. Wij bidden voor alle kerken tezamen en alle groepen. Heere, geef toch die ene kerk. Die kerk met een hoofdletter. Want die kerk wordt zalig. Heere, wij bidden om uw kinderen, dat u ze kracht en sterkte geeft. Ze zullen de opstandingskracht van de Heere Jezus zo nodig hebben. Juist ook als ze ook aan het lichaam ervaren het lijden om Christus wil. Sterk ze daarin. En houd ons gemoed voor uw komst bereid. Opdat het blij uw komst zal verwachten in heerlijkheid. Geef ons zo uw zegen, Heere. In ons persoonlijk leven, in het gezinsleven, of als we alleen zijn, in het kerkelijk leven, in de gemeente. Geef ook hier de eenheid van het geloof. En zegen ons, Heere. Doe niet met ons naar onze zonden, ook niet van deze eerste dag. Maar zie ons aan in den Heere Jezus. Amen. Psalm 118, het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Psalm 118, vers 8. Draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap door de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.